vooraf een enkele afkondiging. De belijdeniscatechisatie op vrijdagavond gaat niet door. Dat ook in verband met de veiling. Dus de belijdeniscatechisatie van komende vrijdag gaat niet door. Na de dienst is er voor de leden van wijk 1 gelegenheid om in de zaal een kopje koffie met elkaar te drinken. En de collectengemeenten die zijn bestemd voor de kerk. En dat is dan in de dienst, dus 2 collectes. En bij de uitgang voor het bouwfonds. Dus 2 voor de kerk en 1 voor het bouwfonds. De schriftlezing is 1 Korinthe 11, vers 23 tot 34. Dus 1 Korinthe 11, versen 23 tot en met 34, tot zover. Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen gemeente Psalm 113 en daarvan het eerste en ook het tweede vers. Psalm 113 vers 1 en vers 2. Thank you. We luisteren ook vanmorgen naar Gods heilige wet en we zingen daarna uit Psalm 119, vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp, stuur mij in rechte sporen. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Denk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, en dan zult ge geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Een begin met de voorbereiding op de viering van het heilige avondmaal. En daarom lezen we samen 1 Korinthe 11, versen 23 tot en met 34. En dat ook met het oog op zondag 30, vragen en antwoorden 81 en 82, die ons vanmorgen zullen leiden bij de voorbereiding. In Korinthe 11, vanaf vers 23. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als ge die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. En zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidend het lichaam van de Heere. En daarom zijn er onder u vele zwakken en kranken en velen slapen. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. En zo dan, mijn broeders, als ge samenkomt om te eten, verwacht elkaar. En doch zo iemand hongert, dat die thuis eten, opdat ge niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik verordenen als ik zal gekomen zijn. Tot zover 1 Korinthe 11. We willen samen tot de Heere naderen in ons gebed. En wij willen voorbeden doen voor de familie Geurtsen, die vanmorgen de rouw in de kerk brengt in verband met het overlijden van moeder en grootmoeder. Afgelopen donderdag heeft de begrafenis op de Munnikenhof plaatsgevonden. En wij willen de Heer ervoor danken dat onze zuster Bokma in de kerk mag zijn, en ze heeft in de afgelopen weken een staaroperatie ondergaan, en tot op heden is dat allemaal voorspoedig verlopen. We zijn er erg dankbaar voor. We willen zo samen het aangezicht van de Heere zoeken met gebed en met dankzegging. Getrouwe Heere in de hemel, u brengt ons vanmorgen weer samen in uw huis op deze eerste dag van de nieuwe week. Er ligt weer een week achter ons, en als we dan die week overzien, dan zal dat voor ons allemaal weer een ander beeld geven. Velen van ons die zullen misschien vanmorgen mogen concluderen dat alles in de afgelopen week zo gegaan is als het meestal ook gaat. We konden ons werk doen. Het ging in ons gezin ook van dag tot dag zoals de regelmaat van het gezin ook aangeeft. En dan zijn we vanmorgen dankbaar, Heere, voor alles wat u daarin ook gaf, ook in de gewone dingen. Zijn er in het midden van de gemeente die bijzonder reden tot dankzegging hebben, want ze mochten elkaar in de afgelopen week het jaarwoord geven, het van uw Amerongen en zijn vrouw Eveline. En dat was voor hen ook een vreugde en ook voor de familieleden om daarbij aanwezig te mogen zijn. Maar heren, voor anderen in het midden van ons betekende afgelopen week een week van verdriet, van afscheid nemen van een geliefde moeder of grootmoeder of zelfs overgrootmoeder. Heren, u weet wat dat voor ons betekent als we zo geconfronteerd worden met het overlijden van iemand die we lief hebben. En als we dan naar het graf moeten gaan. Familie Geurtsen heeft in de afgelopen week ook die gang moeten maken. En heren, nu zijn ze vanmorgen hier in de kerk met elkaar. En ze willen de troost en de sterkte bij u zoeken. En we willen samen voor hen bidden, heren. Wilt u hen die nodige troost en die ondersteuning, juist ook in deze tijd en in de tijd die komen gaat, schenken. U heeft hen in de afgelopen week willen ondersteunen. En ze hebben daar ook van mogen getuigen, ondanks dat het een moeilijke week was, waren er ook weer van die goede momenten. Maar nu komt de tijd aan van verwerking. En daar is uw zorg en uw troost zo bijzonder bij nodig. Heere, gedenkt u de kinderen. Gedenkt u ook de kleinkinderen. Ontfermt u zich over hen allen. En we bidden niet alleen voor de familie Geurtsen, heren, maar er zijn meerdere families onder ons die in de afgelopen week rondom het graf hebben moeten staan van een moeder, grootmoeder, overgrootmoeder zelfs. Wilt u ook hen troosten, ondersteuning en krachten geven? We mogen het toch bij u zoeken, heren. Ja, we moeten het zelfs anders zeggen. Waar zullen wij het anders zoeken dan alleen bij u, de bron van alle troost en van alle kracht? Wij willen uw naam ootmoedig danken, heren, dat we als gemeente vanmorgen weer in alle vrijheid, in alle rust bij elkaar mogen zijn. Er zijn op deze wereld ook gemeentes die onder de druk van de vervolging moeten samenkomen van week tot week. En we bidden ook voor hen. We bidden ook, heren, voor alle organisaties die proberen om de kerken in de verdrukking ook tot een hand en de voet te zijn om hen te ondersteunen. Wilt u dat werk ook zegenen? En er zijn er ook onder ons die zich daarbij betrokken mogen weten. En wilt u hen ook daarin alles geven wat ze nodig hebben? En ook bewaring schenken als ze soms ook verre reizen maken met het oog op de ondersteuning van christenen in moeite en in zorg. Zo komen we samen tot u, Heer. Maar we willen samen ook danken. Onze zuster Bokma is vanmorgen in ons midden weer. En tot hiertoe heeft u ook de staaroperatie die ze ondergaan heeft willen zegenen. En daar is zij dankbaar voor. Daar willen we samen u de dank voor brengen. En wilt u onze zuster ook verder gedenken, Heer? En ook niet alleen met betrekking tot deze lichamelijke moeite, maar ook, u weet ook wat ze verder nodig heeft. Gedenk haar samen met onze broeder, haar man, en ontfermt u zich bij de voordeur over hem. We bidden voor allen in ons midden, heren, die zorgen en moeite hebben. En die vanmorgen in de kerk zijn, terwijl er heel wat is wat hun hart vervult. Wilt u troosten? Waar zullen we het anders zoeken dan alleen bij u? Gedenk en ontfermt u zich over hen, heren. Wij willen vanmorgen ook denken aan een aantal van onze jonge mensen die een paar dagen bij elkaar zijn in Ermelo en die vanmorgen in de kerk van Harderwijk zullen zijn. Wilt u onze jonge mensen ook daar een goede dienst geven? En ook een opbouwend en een gezegend samen zijn. En bewaar ze ook, Heere, in alle opzichten. Wij willen samen bidden, Heere, of u uw zegen aan ons geven wilt, als we zo meteen een begin willen maken met de voorbereiding op de viering van het avondmaal. We zullen het formulier gaan lezen. En aan de hand van zondag 30 zullen we samen stilstaan bij die belangrijke vraag voor wie dat avondmaal nou ingesteld is. We bidden om een open hart. En we bidden of u uw dienaar een open mond wilt geven. Wilt u ons door de leiding van uw Heilige Geest, Heere, geven wat we allen nodig hebben in het midden van de gemeente en op de kans. En dat we dan vanmorgen uw woord als leidraad mogen nemen. Niet onze gedachten en onze opvattingen over het avondmaal. Want in wezen is dat allemaal dwaallicht. Maar dat we uw woord als leidraad mogen nemen. Want uw woord is werkelijk een lamp voor onze voet. En een licht op ons pad. Zo komen we samen tot u, Heere, met dankzegging en met voorbeden. We beseffen en belijden dat we geen rechten voor u hebben. En ook uw heilige wet die vanmorgen ons voorgehouden heeft, heeft ons daar opnieuw bij bepaald. Maar gedenk ons in uw vergevende liefde. Op grond van dat volbrachte werk van die koning en die hoge priester. Die aan uw rechterhand is. De Heere Jezus Christus. Alleen om zijnentwil. Uit genade. Amen. We zingen samen uit Psalm 139, het eerste en het 14e vers. We lezen samen het eerste gedeelte van het formulier. Geliefden in de Heer Jezus Christus. Hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus. Welke ons beschrijft de apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb. Dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als ge die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. En zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker van de Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed van de Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidend het lichaam van de Heer. Opdat wij nu tot onze troost het avondmaal van de Heer mogen houden, is ons voor alle dingen nodig, ten eerste, dat wij ons tevoren recht beproeven. En ten andere, dat wij het tot dat einde richten, waartoe het de Heere Christus heeft verordineerd en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, een ieder bedenken bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishaagt en zich voor God verootmoedigt. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en de smalijke dood des kruises heeft gestraft. Ten andere onderzoekt in ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus zijn vergeven en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. En ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij ook zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenheid met zijn naaste te leven. En allen dan die zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voorwaardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. En daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben, als er zijn alle afgoden dienaars, allen die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen of andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijn edigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers, die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkerds, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergelijk leven leiden. En deze allen, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijs, welke Christus alleen voor zijn gelovigen heeft verordineerd, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot dat avondmaal des Heere mag gaan, dan die zonder enige zonde zou zijn. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. En daarom, al is het dat we nog veel gebreken en ellendigheid in ons bevinden, zoals bijvoorbeeld dat we geen volkomen geloof hebben, dat we ons met zulk een ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof, de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. En toch, wanneer ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en we begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het formulier. Zondag 30. De laatste twee vragen en antwoorden. Voor wie is het avondmaal van de Heere ingesteld? Voor degenen die zichzelf vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn, en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken, hun leven te beteren, maar die hypocrieten en die zich niet met een waar hart tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Zal men ook diegenen tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Nee, want alzo wordt het verbond van God ontheiligd, zijn toorn over de hele gemeente verwekt, en daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en van de apostelen, zulken totdat ze betering van hun leven bewijzen door de sleutels van het hemelrijk uit te sluiten. Wij zingen straks uit Psalm 34, het 9e en ook het 11e vers. Dus Psalm 34, vers 9 en ook vers 11. Gemeente, u heeft het met mij gelezen hier in zondag 30, de vragen en antwoorden 81 en 82. Het gaat hier over de vraag voor wie het avondmaal wel is en voor wie het niet is. Dat is de eeuwen door ook altijd een hele belangrijke vraag geweest. Er zijn heel wat boeken over geschreven en boekjes ook hebben het licht gezien. En voor veel mensen is het nog steeds een geweldig brandende vraag. Voor wie is het avondmaal wel, voor wie is het avondmaal nou niet? Laat ik vanmorgen zeggen dat het in wezen niet verkeerd is om zo'n vraag te stellen. Want het avondmaal, gemeente, dat is inderdaad een heilig avondmaal. Het avondmaal, dat is niet iets wat zomaar voor iedereen is. En in het formulier hebben we het ook gelezen. Het is een spijs die Christus alleen voor zijn gelovigen heeft verordineerd. Dus je kan maar niet zeggen, nou, dat avondmaal is zo voor iedereen. Je kan ook niet zeggen, nou, iedereen die gedoopt is en in de kerk een plekje heeft, die kan dan naar het avondmaal. Nee. Maar het is dan wel van belang, als we die vraag willen beantwoorden, voor wie dat avondmaal nou is, dat we daar een schriftuurlijk antwoord op zoeken. En ook op vinden. Want we kunnen ook daar zelf heel wat gedachtes over hebben. Hè? En meestal hebben we dat ook wel. Avondmaal is alleen maar voor die. Avondmaal is voor anderen. Voor die wel, voor die niet. We hebben daar zo onze eigen gedachten bij. Maar u zult het toch met me eens zijn dat onze eigen gedachte een dwaallicht is. We zullen het licht van de schriften ook in deze dingen moeten ontdekken en ons daardoor laten leiden. En onze catechismus gaat ons daarin voor. Ik wil vanmorgen met u spreken over het avondmaal en zijn gasten. En we volgen gewoon deze twee vragen en antwoorden. We staan erbij stil voor wie het avondmaal wel is en voor wie het avondmaal dan ook niet is. Dus het avondmaal en zijn gasten. Voor wie is het nou wel en voor wie is het nou niet? Voor wie is dat avondmaal nou ingesteld? Dat is vraag 81. Het eerste dat opvalt als we die vraag lezen is dat de catechismus niet zegt, wie zijn het nou waard om avondmaal te vieren? Wie zijn nou waardige mensen om aan de tafel van de Here aan te gaan? Dat staat er niet. En dat dat er niet staat, daaruit blijkt, gemeente, dat de opstellers van de catechismus ervan doordrongen zijn, dat er eigenlijk nooit waardige mensen naar het avondmaal kunnen. Niemand kan zeggen, ook al voldoet hij aan nog zoveel voorwaarden, niemand kan zeggen, ik ben waardig om naar de tafel van de Here te gaan. Je zou het zelfs zo scherp kunnen zeggen vanmorgen, als je denkt, nou, ik ben waardig, ik kan daar wel naartoe, hè, dan ben je onwaardig. Dan hoor je daar niet. Juist, dat is een kenmerk ook van degenen die gaan, daar gaan we zo meteen nog wel verder over nadenken, dat ze dat beseffen en beleiden. In mijzelf is geen waardigheid. Niemand is waardig om avondmaal te vieren. Nee, dat klopt. Maar daarmee is niet gezegd dat we dan allemaal maar kunnen. Dat wordt soms ook wel eens gezegd. We zijn allemaal zondaren en we moeten wat dat betreft dan ook maar niet al te precies meer kijken. We moeten dan ook allemaal maar de toegang krijgen naar dat avondmaal. Dat kan niet. Als je nog dooplid bent en nog geen belijdenis hebt gedaan, heb je geen recht om naar het avondmaal te komen. De weg van doop naar avondmaal loopt in de kerk van de reformatie altijd via de openbare belijdenis. Maar Ook als je belijdenis hebt gedaan, openbare belijdenis hebt gedaan, is ook dat nou niet weer de grond om naar het avondmaal te gaan. Het is niet zo dat we kunnen zeggen, ja, ik heb dat eens mogen doen, openbare belijdenis. Dus nou ga ik ook altijd maar automatisch naar dat avondmaal. Want dat staat hier ook, hè? Het antwoord op die vraag, hè? Voor wie is het avondmaal nou ingesteld? Er staat niet voor degenen die openbare belijdenis des geloofs hebben afgelegd, maar er staat wel wat anders. Er staat, het is voor degenen die zichzelf vanwege hun zonden mishagen en nochtans en toch vertrouwen dat deze om Christus wil hen zijn vergeven. En er staat nog bij dat de overblijvende zwakheid met zijn lijden en met zijn sterven is bedekt. En die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te versterken en hun leven te beteren. Het avondmaal is ingesteld, zo zullen we dat kort tegen elkaar kunnen zeggen vanmorgen, voor degenen die in meerdere of in mindere mate kennis hebben gekregen aan de drie stukken. En wat zijn nou de drie stukken? Nou, dat weten we toch allemaal. Het begin van de catechismus, de drie stukken. Wat is de enige, wat is nodig om in die enige troost in leven en in sterven te kunnen delen? Dat ik drie stukken in mijn leven ken. Drie elementen. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Nou, voor wie in meerdere of in mindere mate iets van die drie stukken in zijn of haar leven kent, voor die is nou het avondmaal. Het avondmaal is ingesteld voor allen die kennis hebben aan hun ellende en zichzelf vanwege hun zonden mishagen. Staat er. Jezelf vanwege je zonden mishagen. Wat is dat? Dat is niet een bepaald soort van een algemeen schuldgevoelen, hè, dat ieder mens op deze wereld heeft. Want ook mensen die God niet kennen, hebben toch wel een bepaald schuldgevoel. Vraag het nog maar eens aan wie ook maar, hè, van doe je nou alles goed en ben je in alles een zuiver mens? Dan zegt iedereen, nou, ik heb wel mijn gebreken hoor. Ik ben niet volmaakt. Maar ja, dat zijn we geen van allen, zeggen ze dan. En dan maken ze verder zich ook niet zo druk over. Niemand zal zeggen dat hij een volmaakt mens is. Maar is dat nou jezelf vanwege je zonde mishagen? Nee. Er zijn ook mensen die zeggen, nou, ja, ik mishaag mezelf altijd voor God. Maar als je dan eens wat dieper doorpraat, dan blijkt dat dat eigenlijk ook alles te maken heeft met hun karakter. Mensen die altijd de dingen van de donkere kant zien. En soms heeft het ook alles te maken met, ja, een depressieve toestand waarin mensen zich bevinden. Dan zien ze ook alleen maar de zwarte en de moeilijke kanten. Maar dat is ook allemaal geen mishagen hebben vanwege je zonde. Maar wat is het dan wel? Jezelf mishagen vanwege je zonde. Dat is nou beseffen, erkennen, ik heb door mijn zonden een liefdevol en een goeddoend God onteerd. De Heere is goed, hij is barmhartig. En nou heb ik daar tegenover niet een leven van dankbaarheid, niet een leven van erkenning van hem. Maar ik ben een mens die in zoveel opzichten de Heere niet geeft waar hij recht op heeft. En daar heb je dan berouw over. Nou, dat is het, hè. Dat is het nou. Jezelf vanwege je zonde mishagen. De Bijbel zegt dat is nou een droefheid naar God. Een droefheid die zich op God richt. Een droefheid ook naar de wil van God. Want de Heere Het is hem ook erg behagelijk als een mens die droefheid mag kennen. Maar het is ook een droefheid naar God in die zin dat je het naar de Here toe erkent en beleidt. Here, ik kan in mijzelf voor u niet bestaan. Jezelf mishagen. Zullen we eens een paar voorbeelden uit de Bijbel halen vanmorgen, gemeente? Ik denk aan Petrus. Hè. Petrus heeft net Jezus verloochend. En dan staat hij daar in het huis van de hoge priester. En dan kijkt de Heer Jezus, die kijkt om en die kijkt hem in zijn oog. Wat gebeurt er dan? Ja, dan beseft hij ineens wat hij gedaan heeft. Hè. En dan gaat zijn hart gaat breken. En dan gaat hij bitter wenen. Dan heeft hij een gebroken hart. Dan heeft hij een verslagen geest. Dat is nou jezelf. Mishagen vanwege je zonde. Jezelf mishagen vanwege je zonde, gemeente, dat is geen vrucht die zomaar groeit op de akker van je leven en van je hart, hoor. Wij mensen verootmoedigen ons niet voor de Heer vanuit onszelf. Integendeel. Je houdt jezelf altijd wat op de been. En je kijkt naar andere mensen en je zegt van, nou ja, ik deug niet helemaal, maar moet je die eens kijken. Een mens is hard. Als het gaat om verootmoedigen en om erkenning van schuld en van zonde. Kijk nou eens naar David. Wat hij allemaal uitgehaald heeft. Gaat hij dan zeggen, Heere, ik beleid dat? Nee, dan moet Nathan komen en die moet een heel verhaal vertellen. En als hij er helemaal niet meer onderuit kan, ja, dan gaat hij zeggen, ik heb gezondigd. Maar dan is er wel heel wat aan vooraf gegaan. Dat is nou typerend voor ons mensengemeen. God moet zelf door zijn woord en door de krachtige werking van zijn Heilige Geest moet God onszelf verbreken. Anders blijven we onszelf op de been houden. En gaan we ons vergelijken met anderen. Maar als God werkelijk ons hart raakt en er een verbreking over je zonde komt, dan word je een familielid van die tollenaar die in de tempel was, waar Jezus in die gelijkenis het over had, u weet wel, die het zo nadrukkelijk zei, o God, wees mij zondaar toch genadig. Dat is nou jezelf mishagen vanwege je zonde. Mag ik nou vanmorgen vragen of je dat ook in je leven kent? Hè? Dus ik vraag niet of je in je leven wel een bepaalde mate van, ja, onvoldaanheid hebt, of dat je zegt, ik weet wel dat ik foutjes heb en zo, maar is er nou een droefheid naar God? Kom je ermee uit bij God? Is dat nou de werkelijkheid? Aan de voeten van de Heer Jezus uitkomen met de erkenning van je zonde. Dat is nou waar het over gaat en waar het om gaat. En dat is nodig om avondmaal te kunnen vieren, gemeente. En waarom is dat nou nodig? Aan het avondmaal wordt genade geschonken. Heb ik genade nodig als ik geen zonden heb? Als ik geen zonde erken? Nee, dan kom ik als een fariseer naar de tafel en dan zeg ik, Heere, u mag dankbaar zijn dat er in deze wereld, waarin zoveel mensen u niet kennen, dat er nog mensen zijn zoals ik, die nog naar u toe komen en u nog wil kennen en dienen en eren. U mag wel dankbaar wezen voor mensen als wij. Dan ben je die hoogmoedige. En wat kan God dan aan je kwijt? Niks. Maar als ik mijn zonden mag erkennen, met een verbroken hart en met een verslagen geest mag komen, dan mag ik aan die tafel ontvangen genade voor mijn zonde. Meer genade dan dat er zonden bij mij zijn. En dat is iets wat mijn hart verheugt, wat mij vrede geeft, wat mij vertroost, wat mij verwondert, wat me een zegen bereidt. Ja, zei ik, we hebben onze zonden te erkennen, maar dat is wel in het kader van het komen tot de Heere Jezus. Want er moet in ons leven ook kennis zijn van de verlossing. Er moet in ons leven ook een uitgaan zijn naar de Heere Jezus. Als we alleen maar onze zonden zouden erkennen en verder niet, dan is het nog niet genoeg. We moeten ermee aan zijn voeten komen. Er zijn heel wat mensen die wel erkennen dat ze zondaar zijn, maar die er niet mee bij Christus uitkomen. En dat is toch echt nodig. Het avondmaal is ingesteld, zegt antwoord 81, voor degenen die zichzelf vanwege hun zonde mishagen en nochtans vertrouwen dat die om Christus wil vergeven zijn. Ja, zegt iemand nou. Het staat er toch echt, hè? Dat je moet vertrouwen dat hij om Christus wil vergeven zijn. En daar loop ik nou op vast. Want dat durf ik niet te geloven. Ik mishaag mezelf vanwege mijn zonde. Ik herken het ook aan de Heere. Maar ja, om nou te geloven en te vertrouwen dat mijn zonden vergeven zijn, dat vind ik moeilijk. Dat vind ik heel erg moeilijk. En daarom durf ik ook niet naar het avondmaal. Ik zou best naar het avondmaal willen. Dat is een verlangen van mijn hart. Maar het staat er toch. Je moet vertrouwen dat je zonden vergeven zijn. En dat vertrouwen heb ik niet. Je moet een verzekerd geloof hebben, staat hier toch. Dat verzekerde geloof, dat heb ik niet. En daarom kom ik niet naar het avondmaal. Dat is nou de reden. Ik ben er niet onverschillig onder. Het raakt me ook elke keer weer opnieuw. Ja, hier zie je het, de eis. Een verzekerd geloof. Ik heb het niet en daarom kom ik niet. Is een verzekerd geloof nou nodig om avondmaal te kunnen vieren? Nou, als je nou het formulier eens leest. Als je het formulier leest, gemeente, dan komt er op een gegeven moment een zinsnede daarin voor, en die zin die luidt zo: ieder onderzoeke zijn hart of die ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden vergeven zijn. Ja, nou zeg je, daar heb je toch weer, dat je gelooft dat je zonden vergeven zijn. Nee, je moet die zin moet je goed lezen. Er staat niet dat je gewis gelooft dat je zonden vergeven zijn. Dat je er zeker van bent dat je zonden vergeven zijn. Maar er staat wel dat je de gewisse belofte van God gelooft. Dat je dus de zekerheid in de belofte mag zien. En dat je zegt, Heere, uw woord is waar. En ik weet dat als ik tot u kom, dat u mijn schuld verzoenen wilt. En dat is het. Maakt een groot verschil. Of je nou een verzekerd geloof nodig moet hebben of om een toevluchtnemend geloof. Nou, het formulier zegt een toevluchtnemend geloof. Ik zoek het bij de Heere. Waar zou ik het anders zoeken? Waar anders? Alleen bij u, o bron van troost en van lichte. Je komt ermee aan de voeten van de Heiland, de zaligmaker, en je laat je zakken en je zinken op zijn werk en zegt, Heere, alleen u kunt mijn leven verzoenen met God. Een toevluchtnemend geloof, dat is het geloof van Esther. He? Dominee Klomp preekt over Esther en dan krijg je op een gegeven moment ook dat ze naar de koning gaat en dat ze zegt, kom ik om, dan kom ik om. He? Nou, dat is nou een toevluchtnemend geloof. Je gaat naar de koning. Je kan niet meer anders. Je gaat naar de koning. Je gaat naar Christus. Kom ik om, dan kom ik om. Een toevlucht nemend geloof, om een ander voorbeeld te geven, dat is nou die Canaanese vrouw, hè? Jezus heeft haar terecht gewezen. Het brood is alleen voor de kinderen, niet voor de honden. En wat zegt ze dan? Ja, heren, dat klopt, dat klopt. Maar de honden eten toch ook van die kruimeltjes die er van de tafel vallen. Hè? Zo neemt ze haar toevlucht. Zo houdt ze aan. Hè? Kan niet zonder u, heren. Ik heb geen rechten. Kan niet zonder u. Dat is nou een toevlucht nemend geloof. En dat is wat nodig is om avondmaal te kunnen vieren. Ik zoek het bij u. Mijn gerechtigheden werken de dood, maar zijn gerechtigheid schenkt mij het leven. Bij mezelf kan ik niets vinden, of het moest zijn schuld en tekort, maar bij hem mag ik alles zoeken en vinden, genade en ontferming. En zo'n toevluchtnemend geloof is nu nodig, om avondmaal te vieren. Hoe groot moet dat geloof wezen dan? Och, al was het nou zo groot als een mosterdzaad. Dat was al genoeg. Hoezeer moet ik mij verootmoedigen voor de Heere, zegt iemand. Zoveel als nodig is om u aan de voeten van de Heere Jezus te brengen. Want daar gaat het om. Alles in het kader van het komen aan de voeten van Christus. Daar wordt het leven gegeven. Nou, gemeente, we stellen elkaar de vraag, hè. Mishagen wij onszelf vanwege onze zonden? Hongeren en dorsten wij naar de gerechtigheid van Christus? Er is plaats voor ons aan de tafel. Omdat de Heer die plaats aan ons geeft. Calvijn die gaat in een korte verhandeling over het avondmaal zelfs nog ietsjes verder. En Calvijn die zegt op een gegeven moment in dat kleine boekje. Hij zegt, zieken mogen zich niet onthouden van het innemen van de voor hen bestemde medicijnen. Evenmin mogen zwakken in het geloof zich onthouden van wat de Heere hen in het avondmaal aanbiedt tot versterking van hun zwak en aangevochten geloof. Dus Calvijn die gaat nog iets verder. Die zegt van, hij trekt de parallel tussen het innemen van medicijnen en het gebruik maken van het avondmaal. Terecht, denk ik. En zo hebben we het dan tot nu toe gezien. Het avondmaal is ingesteld, gemeente, voor degenen die zich voor God verootmoedigen. Hun leven buiten zichzelf zoeken. En toch blijkt dat kennis van twee stukken nog niet helemaal voldoende is. Er moet ook kennis zijn van het derde stuk. Er moet ook in mijn leven een verlangen zijn om de Heere toe te behoren en om zijn geboden te houden. Nee, het avondmaal vereist geen zondeloosheid. Want wie van ons zou dan ooit avondmaal kunnen vieren? Laten we heel helder zijn. Maar het avondmaal vereist wel een hartelijke begeerte om voortaan voor hem te leven. Als we de Heere oprecht vrezen, dan kan het ook niet anders. Of dat verlangen is er in ons hart. Als we in Christus zijn ingeplant door een waar geloof, dan kan het niet anders of onze boom gaat vruchten van geloof en van bekering voortbrengen. Het blijft altijd ten dele, maar het is er wel. En daarom, wanneer we in ons leven dat niet op gaan merken, dan zijn we nog in onze zonde. Maar als we een verlangen hebben om de Heere toe te behoren, ook al is het maar ten dele, dan is dat het werk van de Heere in ons hart. Om die dingen, de drie stukken, daar gaat het om. Wanneer mag ik avondmaal vieren als ik kennis heb van ellende, verlossing en dankbaarheid. Wanneer is het avondmaal voor mij gesloten? Onze catechisme zegt, de hypocrieten die zich niet met een oprecht hart tot God bekeren, die eten en drinken zich een oordeel. Hypocrieten, wat zijn dat? Huichelaars, schijnheiligen. Mensen die zich voordoen als gelovig, maar het niet in wezen zijn. En die ontvangen ook geen zegen. Ook al zouden ze naar het avondmaal komen, dan ontvangen ze daar geen zegen. Nee, het gaat zelfs de andere kant op. Ze eten en drinken zichzelf een oordeel. Het komt eigenlijk, geestelijk gezien, komt het aan de andere kant. Ze worden er slechter op. Het versterkt hun geestelijke kwaal. Daar hebt u nou de reden waarom ik geen avondmaal vier. Ik ben bang dat ik een hypocriet ben. Dat geen waar werk van God in mijn leven is. En als je dan naar het avondmaal gaat, nou dan kun je een oordeel eten en drinken. Nou, liever niet zeg. Ik blijf maar weg. Ik ga wel naar een andere kerk. Of ik blijf maar thuis. Dat is veiliger. Jongen. Voor wie is het avondmaal des Heren niet? Ja, voor hypocrieten. Maar hoe weet je nou dat je geen hypocriet bent? Twee dingen, gemeente. Wie worstelt met de vraag een hypocriet te zijn, is geen hypocriet. Wie daar werkelijk mee zit, die is het niet. Want echte hypocrieten, die zitten er niet mee. Die zeggen, je moet niet zo moeilijk doen, joh. Die gaan gewoon en die doen alsof het allemaal zo voor de hand ligt. Die hebben er helemaal geen moeite mee. Maar wie daarmee worstelt, is het nou waar in mijn leven? En is het wel echt Gods werk? Dat zijn nou die mensen waarin de Heer in aan het werk is. Ja, maar daarmee ben ik er nog niet, dominee. Nee, daar ben ik er ook niet mee. Hoe kom ik verder? Nou, hoe zou je anders verder kunnen komen dan naar de Heer? Dat je zegt, Heere, mag ik de vrijmoedigheid ontvangen om te gaan? Ik heb zo'n verlangen, maar ik durf niet, want ik zie op mijzelf. En dan zal de Heere wel aan je geven wat je nodig hebt. De vrijmoedigheid, of wat dan ook. Hij heeft voor elke kwaal, elke geestelijke kwaal, heeft de Heere medicijnen in zijn woord. Wat dat betreft is de schrift één grote apotheek. En daarom, als je met deze dingen worstelt, leg het bij de Heere neer, doe ook de schriften open en laat je wat dat betreft ook vanuit de schriften onderwijzen en genezen. Want de genezing ligt ook in de schriften, in wat de Heere door zijn woord tot je zegt. Voor wie is het avondmaal nou niet? Voor al degenen die zich met hun belijdenis en leven als ongelovigen, als goddeloze mensen aanstellen. Formulier noemt ook een hele rij van zondaren. Doodslagers, kijvers. Mensen die in haat en nijd tegen elkaar leven. Echtbrekers, hoereerders, dronkens, dieven, woekeraars. Voor die mensen is het avondmaal niet. Stel je nou eens voor. Dat al die mensen die in openlijke zonde leven, dat die naar het avondmaal zouden mogen. Dan zou het avondmaal verontreinigd worden. Dan zou het avondmaal geen heilig avondmaal meer zijn. En dan zou de Heere ook daardoor tot toorn over de gemeente worden gebracht. Het ligt wat dat betreft heel erg nauw. Als we weten dat dingen niet kloppen, kunnen we ze niet handhaven, want het gaat over de heiligheid van het avondmaal en de heiligheid van God zelf. Als we zo vanmorgen met elkaar deze vragen en antwoorden overdenken, dan denk ik, gemeente, dat we genoeg onderwijs hebben gekregen om die vraag te beantwoorden. Kan ik nou ten avondmaal gaan? En nogmaals, ik begrijp heel goed dat we allemaal zo onze vragen en dat we allemaal ook onze opvattingen hebben over deze dingen. Maar laten we de antwoorden niet zoeken bij onszelf. De antwoorden zoeken bij de schriften. En als je de schriften opent, dan is er maar één weg. Die van als een zondaar komen aan Jezus voet. En daar wordt genade geschonken voor onze zonde. Daar wordt vreugdeolie bereid voor onze treurigheid. En daar aan Jezus voeten wordt sieraad geschonken voor as. Van harte een goede voorbereiding en volgende week een gezegende avondmaalsbediening toegewenst. Amen. Laten we samen danken en bidden. Aan het eind van deze morgendienst komen we samen tot u, Heere. We hebben een begin mogen maken met de voorbereiding op het avondmaal dat volgende week in ons midden zal worden bediend als u het geeft. We hebben stilgestaan aan de hand van de catechismus bij die toch belangrijke vragen. Voor wie is het avondmaal ingesteld en voor wie niet? Heere, geef dat we vanmorgen allemaal onderwijs kregen. En laat dat onderwijs ons mogen brengen als een arme in onszelf aan uw voeten. Dat we geen kant meer op kunnen dan alleen maar naar u. Belijdend wie we zijn, maar dan ook ontdekkend. U bent barmhartig en genadig, groot van goede tierenheid. En meer dan mijn zonde is het bloed dat van mijn zonden reinigt. Heere, wilt u ons in de komende week ook leiden bij de voorbereiding en dat we het ook mogen doen bij de lamp van uw woord en niet bij onze eigen gedachten. En bereid u zelf zo de weg, Heere. En schenk ons volgende week een gezegend samen zijn rondom uw tafel. Wij bidden van u of u ook vanmiddag ons als gemeente weer in getrouwheid wilt samenbrengen. En of u ook dominee Klomp dan alles schenken wilt wat hij nodig heeft om de gemeente te onderwijzen. Wilt u hem ook de kracht geven om vanmiddag ook nog in de meent voor te gaan. Heere, zegent u ons zo bij de voordeur, alleen uit genade, om Christus wil. Amen. Psalm 147 tot vers 6 zingen wij tot slot van deze morgendienst. Ga in vrede met uw dragende de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.